Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat, dominee Ter Napel uit Jouren. Ook de luisteraars die op een ander moment via het internet deze dienst beluisteren, hartelijk welkom. Ook een welkom aan de gasten, ik zie onze gasten alweer, het zijn bijna vaste gasten geworden, hartelijk welkom. Onze organist vanmorgen is Karel van Egmond. Volgende week, zondag 12 augustus, dan vieren wij het heiligavondmaal, zo de Heer wil en wij leven. Onze eigen predikant, dominee Maliepaard, zal dan voorgaan. Maandagavond, 6 augustus, dat is een morgenavond, dan wordt er weer gebedskring gehouden. Hierbij iedereen uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De plaats met de familie Tinga, Duinweg 84, de aanvang is om 7 uur, 19 uur. Na afloop zal een kerkenraadsvergadering worden gehouden. Indien u nog zaken hebt die besproken moeten worden, dan kunt u dat na afloop van de dienst aan mij doorgeven. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen willen we geven zo ze komen, dat is even de vraag. Maar als ze komen, dan zijn ze bestemd voor Jannie Matke. Jannie is ziek thuis en kan voorlopig de kerkdiensten niet bijwonen. Na de dienst zal ik hierover nadere mededelingen doen. We zingen nu eerst Psalm 68, vers 10 en 16 uit de oude berijming. U vindt dat op een apart blad afgedrukt. Na het zingen van het lied gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst.
Deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft, die nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nou, fijn weer in uw midden te zijn. In juli was ik er ook. In september kom ik ook nog een keer. Ik meen dan in november of en dan in december. Een docent uit Amerika, die zei ik dat ook. En toen zei hij, yes, and then you don't have to see my ugly face no more. We gaan verder met het zingen van Evangelische liedbundel nummer 411. De wetten delen uit het Nieuwe Testament. En dat doe ik met Romeinen 12, vers 9 tot en met 21. En daaraan vast wilde ik een korte geloofbelijdenis lezen uit Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon, wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn. en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog, vergeld niemand. Kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden. Maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. En ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als uw vijand dan hongert, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede. Nou, ik vind het nogal wat als ik zo vrij mag lezen. Geef uw vijand te eten. En als hij dorst is, geef hem water. Ik ken trouwens een voorbeeld uit het Oude Testament van een vrouw die iemand melk gaf. En hem daarna een pin door zijn hoofd joeg. Maar ik denk niet dat het zo moet. Broeders, als we dit lezen, zusters, als we dit lezen, dan kunnen we maar één ding zeggen, we halen het niet en we komen tekort. En dan zullen we toch weer, en dat is heerlijk om dat te mogen zeggen, steunen op het bloed van het Lam. Nou, we geloven, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En dan krijg je op een gegeven moment al die geloofsvoorbeelden. Ik noem het voorbeelden Abel, Abraham, Sarah. Weet je wie er ook bij staat? Die verwacht je niet hoor. Samson staat er ook bij. Samuel, David. En deze allen, staat er dan aan het eind van Hebreeën 11, hebben het beloofde niet verkregen, maar verwachten een stad met fundamenten. Nou, die staat in Hebreeën, in Openbaring. Het Nieuw Jeruzalem. En dat is de gemeente. Laten we dan leven, broeders en zusters, door het geloof en door de kracht van de Heilige Geest. Zingt u maar als antwoord Psalm 84, 1 en 4.
Thank you.
Ik ga voor in gebed, dankzeggingen en voorbeden. En we nemen mee in het gebed zuster Jannie Matke in verband met de zwierigkeiten, zal ik dat maar zeggen, in het Duits. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw, voor uw liefde. We danken u, Heer, dat u ons vasthoudt in het geloof. We danken u dat als we inderdaad eerlijk zijn, dat we zeggen, ja, als u ons niet stuurt, dan hadden we er niet geweest. En dat geldt voor ons allemaal. Heer, dank u dat u roept tot de bediening van uw woord en tot het horen van het woord. En Heer, vanaf deze plaats is het ook goed om gewoon met elkaar als gemeente te bidden voor een geweldige, lekkere, gezellige plensregen. Want heren, er is nood wat dat betreft ook in Nederland. En er wordt ook in kerken voor gebeden. En we willen ons hier in Noordwijk erbij aansluiten. Wilt u regen geven op de aarde, zoals ook Elia bad na 3,5 jaar droogte in Israël in verband met de Baalzonde. Heren, ik zou haast zeggen in deze besloten kring, tuchtig ons maar niet, maak ons niet te gering. En wil ons laten zien dat u nog genadig bent en water geeft, zodat er nog een oogst zou kunnen plaatsvinden. We brengen Jan en Matke voor uw troon met hernia en rugproblemen. Ziekte, zwakte. Ze zou hier willen zijn, maar ze kan hier niet zijn. Want het enige dat ze mag doen of kan doen is liggen. En ik wil u vragen samen hier met deze gemeente. Of u gewoon, ja, het is voor u gewoon, genezen wilt. Een machtwoord wil spreken. Op bezoek wil komen met een engel. Ik zou het niet weten hoe. Maar door het geloof wilt u haar gewoon, heren, beter maken. Wil u vragen, heren, voor land en volk, regering en koningshuis, voor ons land. En ik wil u bidden, heren, u komt spoedig. En er is nog tijd om olie te kopen, om het met de gelijkenis van de maagden of de jonge vrouwen, de 10 jonge vrouwen die alle 10 sliepen, te zeggen. En ik sowieso willen vragen, Heer, want uw wederkomst is aanstaande. Er is nog tijd om olie te kopen en laat de mensen die olie nog gaan kopen. Heere, zegen onze regering, zegen onze koning en koningin. Bewaak onze democratie. Bewaar onze vrijheid. Maar wil toch laten zien dat tegenover het terrorisme het evangelie staat, de echte vrijheid. En dat alle maatregelen en alle inperkingen van persoonlijke vrijheid ten behoeve van anderen niet helemaal zal werken. Want we kunnen de omstandigheden namelijk wel aanpassen en wat veranderen, maar we kunnen de mens niet veranderen. En dat kunt u alleen. Heren, we willen u vragen om een fijne dienst. Bidden om uw zegen in het spreken en het luisteren. Om Jezus wil. Amen. Wilt u met me meelezen Hebreeën 7 vers 1 tot en met 10? Ik heb hem hier al, maar ik zat ook al heel dichtbij met mijn draadje. Het gaat over de intrigerende figuur Melchizedek. Ik lees eerst de 10 versen, dat is ongeveer ook het onderwerp van mijn boodschap. En daarna vraag ik u om gezang 304 te zingen, En dan zal ik proberen om de preek door te geven. Deze Melchizedek. Nou, deze is een aanwijzend voornaamwoord. Dus dan moet je een beetje terug naar het voorgaande. En dat lees je in Hebreeën 5 vers 10. Door God is hij ogenpriester genoemd naar de orde van Melchizedek. Dan krijg je een tussenstuk. Een vermaning. Ook een hele moeilijke vermaning. Want daar zijn de theologen ook nog niet over uitgedacht. Over de al of niet mogelijkheid van afval der heiligen. En dan pakt die schrijver in Hebreeën 7 vers 1. Hebreeën 5 vers 10 weer op. Je moest wel luisteren naar die preek. Maar dat was in origine was het de preek. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Een priester van de allerhoogste God. En hij ging Abraham tegemoet toe die terugkeerde naar het verslaan van de koningen. En zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles een tiende deel. In de eerste plaats was hij al dus de vertaling van zijn naam koning van gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem. Dat is de koning van vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kende hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt bleef hij voor eeuwig priester. Of bleef hij priester in eeuwigheid. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van zijn buit gegeven heeft. Degene uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen hebben wel volgens de wet om opdrachten om tiende te nemen van het volk. Dat is van hun broeders. Hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter die niet van hen afstamt heeft van Abraham tienden genomen. En heeft hem gezegend die de belofte verkregen had. Nu is het ontegenzeggelijk, zodat wat minder is gezegend, wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te zeggen, ook Levi, die de tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Dat is de tekst en de schriftlezing, broeders en zusters. Nou, wilt u zingen? Ik zei het al, ik vroeg het al, gezang 304, en dan zal ik de preek proberen te delen met u. Na de preek wilde ik u vragen om te antwoorden met het zingen van een psalm, 103, vers 7 en vers 9. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Ik heb het al gezegd, in Hebreeën 5 vers 10 en 6 vers 20 wordt Jezus als hogepriester aangewezen in de orde van Melchizedek. Dan krijg je in Hebreeën 6 vers 11 tot 19 een waarschuwend tussenstuk. En eigenlijk is dat een beetje de schuld van Hebreeën 7, Melchizedek en zijn behandeling. Want dat is onderwijs dat hoort bij wijze van spreken thuis in de hoofdklasse. En de schrijver van de brief in zijn preek, want dit is waarschijnlijk een preek geweest, een lange preek dus, als ik het zo lang deed, die verwijt eigenlijk zijn hoorders, ja, je zou dit allemaal moeten snappen, dat onderwijs in de hoofdklasse, maar jullie zijn afgezakt. En eigenlijk is het steeds weer nodig om jullie te vertellen hoe je tot geloof komt. En hoe je de Heilige Geest ontvangt. En hoe je moet leven. En het onderwijs, wat ik nu kwijt wil, zegt die prediker, die schrijver. Ja, dat is eigenlijk een klasse hoger. Maar dan komt Hebreeën 7 vers 1 tot 10. Hij legt het dus wel uit. Met die noodzakelijke uitleg. En dat gaan we een beetje nalopen, dat hoofdstuk. Ik heb die terugkoppeling al genoemd. Melchizedek is een terugkoppeling naar Hebreeën 5 en 6. En hij duikt eigenlijk zomaar op in Genesis 14. En de schrijver gaat ervan uit dat zijn lezers, de koningen uit Genesis 14, dat zijn die koningen van Sodom en Gomorra, kennen. Hij noemt ze ook niet, zijn niet belangrijk voor zijn uitleg. Maar wie is die Melchizedek dan? Nou, dan stelt die schrijver zelf een Grieks woord samen, dat één keer voorkomt. Dat heeft hij zelf bedacht, dat heeft er twee samengevoegd. Om dat te laten zien. Melchizedek, zonder vader, zonder moeder. Zonder geslachtsregister, zonder afkomst, noem het maar. Ja, zo gaat hij dan toch ruimte scheppen voor wat je zou noemen een beetje speculatie. Melchizedek, zo wordt wel uitgelegd, zou de Heere Jezus zijn, de engel van de Heere in het Oude Testament. Want ja, hij heeft toch geen stamboom. Hij komt zomaar in het Nieuwe Oude Testament binnenstappen als koning van Salem en koning van gerechtigheid. Ja, en hij heeft geen afkomst, de vader en moeder worden niet genoemd. Wat is dat voor een man? Nou, daar zullen we in de preek verder mee aan de gang. Abraham, dat weet u, die geschiedenis kent u, heeft Kedorlaomer verslagen. Heeft Lot bevrijd. Die had niet in Sodom mogen wonen, maar ja, dat deed hij. En de koningen van Sodom eigenlijk weer op de troon gebracht. En dan wordt die Melchizedek genoemd, priester van de Allerhoogste God. Hij zegent Abraham en Abraham geeft hem een tiende van de buit. Hij steekt dus in vergelijk met Abraham boven de vader van de gelovigen uit. Want een hogere kan alleen een lagere zegen en andersom wil niet. Een tiende geef je aan een meerdere. Zoals de Levieten tiende namen van het volk en aan God opdroegen. Ja, daar zal toch wat uitleg over moeten komen. Het geven van die tiende wordt zelfs doorgetrokken vanuit Abraham naar het nageslacht van de Levieten. Die dan in zekere zin Melchizedek tienden hebben gegeven. Als je dit met een theologische term wil pakken, dan is dat het solidariteitsbeginsel. Ik zal een voorbeeldje noemen. Door Adam, door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. Nou, die ene mens is Adam, dat weten we. En die Adam vertegenwoordigde het mensdom bij de Here. Christus, stelde Hebreeën schrijver. Als hij het allemaal op Christus gaat toepassen, is dan hoge priester of priester in de orde van Melchizedek, en is dan ook een eeuwige priester, afgezet tussen, tegen de orde van Aaron, die inderdaad tijdelijk was. Tijdelijk onder het schaduwverbond, maar ook Aaron mocht en kon maar hoge priester zijn zolang als hij leefde. Tijdelijke verzoening dus, afgewogen tegen eeuwige verzoening. Daar hebben we de lijn van de toepassing aan. Nou, Jezus, dat is mijn punt, drie punten. Mijn thema is Jezus hogepriester naar de orde van Melchizedek. Ik heb het met u over Melchizedek, de priesterkoning. Jezus als de eeuwige priesterkoning. En de toepassing is in het derde punt verzoening. Nou, hij dijkt op in de geschiedenis, heb ik al gezegd. Koning van gerechtigheid, hij komt uit Salem. En het is waar dat Salem in het Oude Testament voor Jeruzalem staat, maar dan pak je wel een latere naam die je toepast op een oudere. Want daartussendoor heette het nog Jebus. En dan treedt er een figuur op in de tijd van Abraham. En die tijd rond Abraham had je er nog één, dat was Job. En Melchizedek wordt nogal vreemd neergezet. Zijn afstamming wordt niet vermeld. Zijn vader en moeder ontbreken. En toch, hij is priester koning van Salem, stad van vrede. Nou, hoe moeten we hem dan neerzetten? Want hij komt Abraham tegemoet en zegent hem. De inhoud van die zegen is een zegen van de Allerhoogste met betrekking tot zijn overwinning op de keten Laomer. En hij zegent Abraham door middel van God de Allerhoogste. Die zegen legt hij op hem. En die God, die bezit hemel en aarde. Je zou hier kunnen wijzen op de verschijning van de Heer aan Abraham. Dat staat niet ver weg van dit hoofdstuk, Genesis 15. Moet hij de sterren tellen. En Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, in die sfeer moet je ook Melchizedek plaatsen. Hij is één, en dan moet u me goed begrijpen wat ik bedoel, dat van de laatste vertegenwoordigers van het universele heil. Niet universele verzoening, maar het universele heil. De heilsorde die gold vanaf Adam. Toen had God nog alle mensen op het oog om hen te zaligen. Maar dan wordt Abraham geroepen als een nieuw bruggenhoofd, waaruit een volk ontstaat, waaruit dat volk de Messias wordt geboren, en waardoor God zijn genade gaat doorgeven. En dan heb ik een wild idee, dat heb ik wel eens vaker trouwens. Soms als ik dit lees, dan zeg ik, Melchizedek geeft hier de fakkel door aan Abraham. Hij is een van de laatste van het universele heil. Hij treedt terug ten gunste van Abraham. Deze heeft Kanaan veroverd. En eigenlijk hoeft hij het nog niet meer van God te krijgen, want hij heeft het al. Zijn nageslacht zou dat land bezitten. Hij heeft het al veroverd. Hij heeft Kedorlaomer verslagen en die was de bezetter van Kanaan. Dus militair gezien is het van hem. Hij geeft het weer terug trouwens. En hij geeft wel tienden van de buit van die koningen van Kedorlaomer, wat hij heeft buitgemaakt. En dan kun je al een vergelijking maken als je doortrekt tussen oud en nieuw verbond. Maar eerst een stukje toepassing. Ik geloof dat Melchizedek gewoon een aardse priesterkoning is van vlees en bloed. Dat hij een orde vanaf de schepping vertegenwoordigt met betrekking tot verzoening en redding. Ik zei al, God, de Heer, de Schepper, richtte zich eerst op alle bewoners van de aarde. Maar Abraham is een nieuw begin. het begin van het volk waardoor Jezus wordt geboren. Het is niet dat de kern van de verzoening wordt veranderd. Die is gebaseerd op plaatsvervanging en bloedstorting. Nee, God maakt de nieuwe lijflijn. In Genesis 15 lijkt de Heere terug te komen op de zegen van Melchizedek. Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij heeft Kanaan weer afgestaan aan al die koningen en die volkeren. En wat zegt God dan? God zegt, uw schild en uw loon zijn zeer groot. Dat zijn militaire termen. En God belooft hier, ik zorg zelf wel, Abraham, dat er een nieuw begin komt door middel van een kind van de belofte. En Abraham geloofde. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dan komen wij in beeld. Want ik trek een lijn naar Golgotha. De heilsorde vanaf Adam is dan hersteld. God heeft weer de mensheid op het oog. Beseffen wij ons voorrecht, broeders en zusters? Noem het maar het voorrecht van het verbond, van onze positie in dat verbond. U hebt talloze keren het evangelie gehoord. Christus is u voor ogen geschilderd, zoals het in Galaten staat, als de gekruisigde. En geloof wordt ook nu tot gerechtigheid of rechtvaardigmaking gerekend. Geloof waarin? Nou, niet in een hersenskin. Ook niet in een verhaal zonder historische waarheid. Nee, in een opgestane heiland. In een gekruisigde en opgestane heiland. En dan nog iets. Dat zeg ik wel in meer kerken waar ik mag voorgaan. Wedergeboorte is geen automatisme. O, het wordt gewerkt door woord en geest. Uw hart wordt geopend door dat woord. Maar het is wel een voorgaande van het ingaan in het koninkrijk der hemelen. Je kunt niet zomaar duimen draaien afwachten totdat je het een keer aan mag, een keer krijgt. Ja, laat ik maar gewoon zo zeggen. Totdat je het krijgt. Nee, je moet het aannemen. Er wordt van u geloof verwacht. U wordt opgeroepen naar het kruis te kijken, te geloven en Jezus aan te nemen als het eerste punt van de wedergeboorte. Nou, daar zou je op door kunnen gaan. Maar nu de eeuwige priesterkoning die Jezus is. Hoe dan? Nou, in vergelijking met Melchizedek. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft een groot doel. Hij wil bewijzen dat de dienst van Jezus superieur is. Dat is eigenlijk het grote thema van de Hebreeënbrief. Boven die van Mozes en Aaron. Daar is hij al een tijd mee bezig. Jezus boven Mozes verheven. Jezus boven Aaron verheven. Dan heb ik Hebreeën 3 en 4 en Hebreeën 2. En hij wil nu vaststellen waarom. Hoe dan is Jezus hoge priester in eeuwigheid in dezelfde orde welke Melchizedek dat ook was? Nou, hij doet dit op de volgende manier. Melchizedek maakt hij een type. Eigenlijk een klein deel van zijn leven. Iets wat er niet vermeld staat in de Bijbel maakt hij een type van Christus. Niet als voorvervulling van de engel des Heren. Ik weet dat het in sommige kringen wordt geleerd. Ik leer het niet. Maar we hebben nu wel de taak om te begrijpen wat die schrijver bedoelt en wat hij gaat doen. Even nog een opmerking tussendoor. Hij vergelijkt hier het schaduwverbond goed neerzetten. Niet het verbond van Abraham, want dat wordt doorgetrokken via de eed van Abraham. Met het nieuwe verbond in het bloed van Christus. En dan is er een betere hoge priester nodig dan Aaron, de broer van Mozes, met zijn opvolgers was. En die is bij wijze van spreken met eerbied gesproken nu in de maak. Dat is Jezus. En Jezus zal zijn als Gods zoon zonder menselijke afstamming moeten zijn. Dus als zoon een eeuwige hoge priester moeten zijn. Ik weet dat hij uit Maria geboren is. Maagd Maria beleiden wij. Maar hij is ook verwekt door de Heilige Geest. En nu gaat die schrijver de ontbrekende gegevens omtrent afkomst en ouders gebruiken als een typologie. Daar ligt het vergelijkingspunt. Om Jezus als Gods zoon een eeuwige hoge priester en koning te laten worden. Regerend nu op Davids troon met priesterdienst biddend voor zijn gemeente. Wat is er aan de hand? Nou, Aaron en Eleazar en Zadok en Abjatar, al die priesters noem ze maar op. Die hadden één eis waaraan ze moesten vervullen. Zacharias was een priester. En die zijn vader en zijn moeder moesten bekend zijn uit het stam van Levi. Volbloed Israëliet in ieder geval. En dan komt er Melchizedek binnen wandelen in Genesis 14. En die blijkt met zijn orde eeuwig aanwezig te zijn. Dat lijkt zo in ieder geval. Hij duikt zomaar op in de Bijbel, zegent Abraham, en lijkt een eeuwige status te hebben. Die heeft hij niet. Maar de schrijver pakt het ontbrekende op en past het toe op Christus, die zo'n eeuwige status als mens en als Gods zoon gaat krijgen. Ook al heeft natuurlijk. Jezus, die zich moest offeren voor Jood en Heiden als het paaslam. Die is met zijn offer een eeuwig geestelijk heilige der heiligen in de hemel binnengegaan. En zijn bloed geofferd op het brandofferaltaar. Om een eeuwige verzoening tot stand te brengen. Nou, dit kun je heel punten vertalen, dit stukje uit Hebreeën. Met betrekking tot Melchizedek staat er: afkomst onbekend, vader onbekend, moeder onbekend. Wat is er nou aan de hand? Nou, het staat er gewoon niet in, verder niks. Kijk, zegt de schrijver, zo kan Gods zoon die eeuwige hoge priester zijn naar de orde van Melchizedek. Dat wordt overgepakt. Het schijnbare eeuwige wat Melchizedek lijkt uit te ademen, wordt in werkelijkheid toegepast op Christus die het is. En dan laat hij met zijn offer zien, dat paaslam. Ons paaslam is geslacht. Nou, Aaron moest elk en alle volgende hoge priesters elk jaar met de grote verzoendag stonden daar twee van die lammeren klaar. Paaslam. Met dat bloed ging hij het heiligdom binnen, sprenkelde hij op de ark tussen die twee cherubijnen, weet u. En dan verzoende hij voor één jaar de zonden van het volk. Jezus is met zijn bloed. Dat andere lam was de zondebok. Of hij zwart was, weet ik niet. Ik denk het niet. En dan legde de hoge priester zijn handen op de zondebok. Daar komt die naam vandaan. En die werd de woestijn in gejaagd. Nou, dan kunt u zijn zielig lot, kunt u zich voorstellen. Maar Jezus bracht in één keer een eeuwige verzoening tot stand. En het laatste punt leg ik dat ook nog even uit met betrekking tot de tienden. Nu opnieuw een stukje toepassing. Ik wil eerst even met u terug naar de eerste Johannesbrief. En dan twee versen uit de Romeinenbrief. Johannes zegt, we hebben het gezien. Hij is het zoenoffer. We hebben gehoord, getast en ervaren, met hem gegeten. En hij is het zoenoffer in Johannes 2 vers 2. Ik vertaal niet verzoening, maar zoenoffer. Voor onze zonden en voor die van de hele kosmos. Dat heeft niks met algemene verzoening te maken. Dat is gewoon de rijkwijde van de verzoening. Die is voor iedereen voldoende. Toereikend voor elk schepsel uit verleden, heden en toekomst. Hij is het zoenoffer. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Volledig betaald, daar slaat dat op. Dan heb je nog twee versen uit de Romeinenbrief. 5, om wel te verstaan, hoofdstuk 5. Daar wordt, in hoofdstuk 3 eerst, Jezus voorgesteld als zoenmiddel. Staat in de Griekse lastesie. En dat houdt in genadedroom. Zo kun je dat ook vertalen. Dat slaat op dat zoenoffer, dat sprenkelen van dat bloed in schaduwvorm. Wat die hoge priester altijd deed. Maar ook de genadetroon die nu in de hemel staat. De troon van David. Die over niet al te lange tijd, want ik geloof dat Jezus spoedig komt. Zal veranderen in de oordeelstroom van Matthäus 25. Dan staat er nog een vers. En dat is in vers 10. Als wij dan verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen we ook leven enzovoort. Hier staat voor verzoening een ander woord, dat is katalasso. En dat betekent in de kern, in de stam van het woord, ruilen. Vroeger dan knikkerde ik wel, ik was er niet zo goed in, ik verloor ook altijd. Maar ja, dan had je een paar van die mooie knikkers, hè, van die uitstekende, mooie, geweldige, gezellige knikkers. En dan kwam er een ander, die kwam bij en die zei, ruilen. Nee, dat was op zijn hurkers, dat zei, werd zo gezegd. Ruilen? Nee. Je krijgt 5 knikkers, gewone glazen knikkers, voor die ene mooie. Nee. 10. Ja, kom. Mijn gekke garretje, zo praten dat dan. Hè. Maar dan kwam je uit op 7. Dat zegt dit woord. Ik zal het met een andere Bijbelvers aan u uitleggen. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, is voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. De zonde ging van onze zonde ging op Jezus. En de gerechtigheid van Jezus ging op ons. Ruilen. Nou, dat is de betekenis van dat tweede woord. Jezus moest lijden en sterven. Elia en Mozes bespreken het met hem op de berg der verheerlijking. Waarschijnlijk de Olijfberg. Velen zeggen de Karmel, maar ik zeg toch de Olijfberg. Want er staat een lidwoord, de berg. Dat is een Hebraïsme en dat geeft een berg aan in de gedachten van de discipelen. Dat kan er maar één zijn. Dat is de Olijfberg. Daar zijn ze tenslotte ook uitgekozen. En dan praten Mozes en Elia met Jezus over zijn in- en uitgaan in Jeruzalem. Nou, ingaan, dat is de ezel. En uitgaan, dat is een graf. Buiten de legerplaats geleden. Er is voor u betaald, broeders en zusters. Voor u allemaal. Jezus heeft het uitgeroepen, het is volbracht. Weet u al dat u voor eeuwig verzoend bent? Moet je weten. Het is nog tijd om door het geloof te kiezen voor deze genade. En echt, je zult moeten kiezen. Nou, het laatste punt heb ik genoemd verzoening. Kort en bondig woord. En ik vergelijk die verzoening nog één keer met die grote verzoendag onder het verbond van de schaduwen. En Aaron was zo'n belangrijke figuur. Hij ging elk jaar dat heiligdom binnen. Ik heb het u geschetst. Dan wordt die zondebok beladen met de zonde van het volk. Ja, je zou nu de stichting Lekker Dier achter je aan krijgen, maar toen ging dat. En aan Jezus, in Matthäus 4, moet je de verzoeking in de woestijn in Matthäus bestuderen, lezen. Dan valt je toch wat op in vergelijking met de andere twee. Jezus wordt in Matthäus 4 de woestijn ingetrapt. Ik zeg het een beetje plastisch, uitgedreven staat. Er staat een heel apart woord. En daar brengt hij de zonden van het volk naar de woestijn. Wordt hij door de duivel verzocht, 40 dagen vast hij. En keert hij terug als de nieuwe Adam, de tweede Adam, om zijn kruis te dragen en die Satan voor eeuwig, ja, in zijn hemd te zetten. Colossenzen. En dan maak ik een grote sprong. Abraham vertegenwoordigt bij wijze van spreken dat als Adam het menselijk geslacht. De levieten moeten nog geboren worden, maar hij geeft Melchizedek tienden en in hem, door hem, zoals door Adam de dood de wereld is ingekomen en door de zonde de dood, etc. vertegenwoordigt hij die levieten. Nou, als Jezus nou in dezelfde orde hoge priester is, priester in de orde van Melchizedek, dan is hij de aangewezen persoon, ja de enige, om een eeuwige verzoening tot stand te brengen. En dan Jezus ontmoet God die een ontoegankelijk licht bewoont in het hemelse heiligdom. Er kan geen mens komen. De heiligheid van God verhindert dat. Ook Jezus kon er niet komen in zijn aardse gestalte. Hij leefde als een mens door geloof en gebed. Hij kon er alleen komen doordat hij opgestaan was uit de doden en de zonden had betaald. Toen mocht hij er weer komen. De hemelse heerlijkheid. En dan legt hij zijn zonden op het brandofferaltaar in de hemel. Je leest ervan in Openbaring 8. Want die tabernakel is een afbeelding van de hemel in schaduw. Er is één klein verschilletje. De brandofferaltaar, dat staat in de tabernakel en bij de tempel in de voorhof. Dat is een stukje genade, anders konden ze niet offeren. Jezus offert in de hemel. Opgetrokken naar de derde hemel. Ik denk dat Jezus zijn bloed offert tussen tussen de eerste en de derde dag dat hij in het graf lag. Want ook de moordenaar is met hem naar het paradijs gegaan. En toen heeft hij de hel eerst nog getrotseerd in de drieuurige duisternis. Heeft de toorn gestild. En dan zegt hij tegen God, hier ben ik als het paaslam. Hier is je offer. Alles is betaald. En dan is er een eeuwige verzoening tot stand gebracht. En dan gaat God ook wat doen. Dat staat in het vervolg. Dan scheurt het voorhangsel in de tempel. Dat kun je lezen in Matthäus. En dan rukt God de deur van de hemel bij wijze van spreken open. En dan zegt hij, omdat jij mijn zoon betaald hebt, is er een eeuwige, levende verse weg naar het heiligdom. En zo worden wij in de geliefde aangenomen als zijn kind. En worden ons de zonden vergeven van verleden, heden en toekomst. Zo zijn we welkom, bedekt door het bloed van de rechtvaardige. Gerechtvaardigd van de zonde, ja reeds in Gods ogen verheerlijk. Leest u maar Romeinen 8. Dan heeft God ons bedekt met het bloed van het lam, wat op het verzoendeksel in de hemel is gestort. Het volk Israël wordt jaar na jaar gereinigd. Wij zijn voor eeuwig gereinigd. Nou, broeders en zusters, werp dan die vrijmoedigheid niet weg. Want Christus komt spoedig. En er is nog tijd om olie te kopen. Bent u gereed? Bent u bereid? Amen. Thank you. We zullen samen danken. Onze slotzang is Psalm 118, vers 5 en 8. Voorspel collecte. Daarna mag ik u zegenen. En u zingt zelf, wil ik u vragen, het Amenlied. Het gezang 456, vers 3. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst. We danken u voor uw liefde en voor uw trouw. We danken u voor het luisteren. We danken u voor de kracht om het te brengen. We willen u bidden, zegen het in deze week in ons leven. Wil als het ware naprediker zijn door uw Heilige Geest. Breng ons veilig wat we worden verwacht. In Jezus' naam. Amen. Kijk dan maar naar de hemel, verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt.